We zijn vandaag bij elkander gekomen, geliefden, in een uur van gebed. En dat in het bijzonder voor de landman. En als ik dan vanavond mijn tekst heb afgelezen, van die ene hand vol goudgeel koren, dan spreekt dat naar de verbeelding. Dan ziet ge straks hoe de zon opkomt, dat de brokken ijs gesmolten zijn en dat de landman begint aan zijn arbeid. En dan hebben we wel eens tegen elkander gezegd dat er heel wat een arbeid aan vooraf gaat, aleer hij begint om zijn zaad uit te strooien. Dan gaat het blanke ploegijzer door de grond heen, als de golven der zee krult straks de grond om, en als dan het onderste boven gekeerd is, en de eg eroverheen gewiegd is, de aarde rul gemaakt is, dan vraagt vanzelf spreken die aarde om het koren. Wel nu dan, geliefden, ik lees in Gods woord dat als die arbeid verricht is, dat er een wenende zaaier is. Kan het nog erger? Zou er dan niet blijdschap moeten wezen? Zou er dan geen lofzang moeten opklinken, als daar het zaad en een wel toebereide aarde nedervalt? Hoe kan men dan wenen? En in gedachten dan zie ik hem gaan, die wenende zaaier. Hij loopt over de rulle grond heen en ik zie hoe zijn hand tast. In zijn zaadbakken hij strooit, met brede zwaai zijn goudgeel koren uit over het veld, en dat in de hoogste verwachting dat het vrucht zal dragen. Maar dan ga je toch niet schreeuwen. En ik zie dat hij zo weent, dat er een overvloed van tranen in zijn zaadbak valt. Zijn zaad wordt nat gemaakt en het natte zaad van tranen vervuld wordt uitgestrooid over de aarde. En ik loop achter die landman aan en ik vraag, waarom schreeuw je zo? En dan zegt hij, omdat ik zo diep afhankelijk ben. Je kunt je zaad wel uitstrooien, maar als er nou eens geen regen opvalt, en als de Heere dan de zon er niet over laat schijnen, geliefde, vergeef zo landman is uw vlijt, een zaaier die weent, die diep afhankelijk is van de zon en van het regen, en die geleerd heeft, zonder mij kunt u niets doen. Maar nou, vanavond zou je er helemaal bij gaan wenen. Daar is een landman in die loopt over zijn akker heen, en die tarst. En die heeft maar één handje vol koren, meer niet. En wat doe je nu met één handje vol koren, geliefden? Eén keer uitgestrooid en het is weg. Men kan er nog niet een halve vierkante meter mee bestrooien. En toch, luister. Met stille eerbied is er een handvol koren dat op de hoogte der bergen uitgestrooid is. Luister, straks hemelse muziek, Het zal ruisen. Ruisen als van de Libanon. Hoe kan dat? Dat moet je maar niet in de hand van een aardse landman neerleggen. Dat moet je ook maar niet in mijn hand neerleggen. Ik strooi wat een zaad uit al die jaren. Dat ik op de kansel gestaan heb of op huisbezoek. Ik heb wat een zaad uitgestrooid. En ik weet niet wat er van terecht gekomen is. Maar als het nou neergelegd is in des konings hand. En daar ligt het in. En de koning die strooit een handje vol koren uit. En de zon van de genade Gods die beschijnt het. En straks de regendruppels maken de kluit nat. Dan komt het vanzelf op en het gaat ruisen. Ruisen als van de Libanon. Het is daarom ook een bijzonder woord. Het is een psalm. Is het je niet opgevallen, mijn lieve jeugd? Ik ben grootgebracht bij de psalmen. En ik moet u eerlijk zeggen, Gods kind in bedroefde tijd zingt graag een psalm. En als het eens een beetje warm gemaakt wordt, oh, dan zing ik zo graag die oude psalmen, geliefde. En nou heb ik psalm 72. Dat is een heel bijzonder psalm. Daar staat boven geschreven voor Salomo. En er staat onder geschreven. En de woorden van David, die hebben nu een einde, begrijp je het? Als Salomo zingt, ben ik uitgezongen. Het schijnt een bijzondere koning geweest te zijn in Psalm 72. De een die zegt David. Men zegt dat David dit lied uitgejubeld heeft. Ter ere van het feest van zijn eigen zoon Salomo. En dan kan ik me indenken dat David uitgejubeld heeft. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Dat zal nu het schoonste lied van deze heerlijke koning zingen. Een ander zegt, het is Salomo zelf, de vredevorst. En dan kan ik me indenken dat als David's stem hoog verheven is geweest. Dan geloof ik dat daar ver bovenuit Salomo begeleid bij de harpe Gods door Gods geest. Dat hij nog innerlijker en dat hij nog dierbaarder lied gezongen heeft. Doch zwijg, meer dan David. Het is een messiaanse psalm, meer dan David. Meer dan Salomo is hier. Ik ken maar één koning die dierbaar is. En ik ken maar één koning die lief is. Die het recht lief heeft. Stel u voor, mijn geliefde medereiziger. Stel u de kerke Gods voor. Zonder die koning, dan is er geen kerk meer. Stel je een biddag voor, mijn lieve luisteraar, zonder Christus Jezus, die dierbare koning, dan hoef ik geen biddag meer te houden. Maar stel nu voor de hemel der heerlijkheid. Kun je het volgen, zeg? Kun je het volgen, daar waar de straten van goud zijn? Daar waar de kerk ingehaald is in eeuwige heerlijkheid. Kun je je voorstellen dat die kerk daar in het blinkende wit wandelt voor het aangezicht Gods. En dat ze zingen ter ere van die vorst, van vorst Emmanuel.
Wat zou je dan zingen zijn?
Wees eens eerlijk, als God vanavond je hart gaande maakt, wat zou je van die koning zeggen? Hij is blank, hij is rood, hij draagt van hier boven 10.000. En al wat arm is, is gans begeerlijk, dan geloof ik dat ik het nog nooit goed gedaan heb, geliefd. Als mijn hart vervuld is met die dierbare vorst, als mijn hart gaande gemaakt wordt om de schoonheid, de heerlijkheid, de beminnelijkheid, de dienenswaardigheid van deze koning uit te zingen, dan wilde ik dat hemel, zee en aard en berg en dal, en waar men ooit zijn schepter ziet regeren, dat men zijn grote naam en deugden eren. Doch gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal.
Als dan de koning schoon is, hé, en dat is hij. Weet u waar het dan op aankomt? Dat ik dan een onderdaan van hem word. Want dat ben ik niet, hé. Dat ben u niet. Er is er niet één die vanavond kan zeggen, sinds dat hij geboren is, dat hij onderdaan is van Christus. Ik ben wel een vijand van hem. Ik sta van nature met de vuist gebald tegen hem en ik zeg, wijd van mij. Want in de kennis uw wegen heb ik geen lust. Weet je wat er dan gebeuren moet, vriend? Dat hij een pijl neemt van zijn goddelijke koker. En dat hij hem zo legt op zijn boog. En dat hij treft in het hart van des konings vijanden. En dat ik van een vijand de vriend word. En dat ik een onderdaan van hem mag worden waar ik het van nature niet was. En als zit er vanavond in de kerk iemand en die schreeuwt en die zo, oh, dominee. Ik wou dat ik het kleinste onderdaantje van hem mocht wezen. Al moest ik dan uit de achterbuurt ter zonde vandaan gehaald worden. Dat ik met koorden van liefde verbonden werd aan zijn hart. En daar komt het nu op aan. Onderdanen. Welke worden dan onderdanen? Daar hoef je niet lang na te zoeken, hé. Een vreemde koning is dat toch, hé. Het is een dierbare koning. Het is een dierbare koning. Het is een rijke koning. Het vee en het vee op 1000 bergen. En het goud en het zilver is al van hem. En zijn onderdanen, dominee. Moet ik ze je voortekenen, hé? Het zijn lammen, het zijn blinden en het zijn kreupelende tezamen. Het is een ellendig volk dat naar hem roept. Het is een arm volk. Mag ik het dan vanavond zo zeggen dat er vanavond hier in de kerk zo iemand zit die zegt, ik ben zo arm. Zo ellendig, zo uitgekleed. O, wat een wonder. Dat ik arme toddert. Dat ik dan een onderdaan genoemd mag worden van die dierbare vorst. Die heerlijke koning van Psalm 72. Hoe word je dat, dominee? Dan moet je niet denken dat je dat in ene keer wordt door de naam van Jezus Christus te noemen, ho. Je moet zomaar niet denken dat als je vanavond hier in de kerk zit en je bent nog onbekeerd. En dat je dan vanavond naar huis terugkeert en dat je dan bekeerd bent, want zo heeft God het zijn volk nooit geleerd. Zoals het zaad uitgestrooid wordt en het ontkiemt in de aarde. Ik dacht dat de Heer het zo leerde. Hoe leert hij het dan, dominee? Zo gering. Het begint met een handje vol koren, meer niet. Als de ploeg er doorgetrokken is en de eg is er overheen gegaan, en misschien zit er zo iemand in de kerk vanavond die zegt, daar ben ik geen vreemdeling van, dominee. Geloof vast en zeker dat de ploeg hier erdoor gegaan is en het heeft me zo pijn gedaan. Ik heb liggen snikken in mijn binnenkamer. Ik heb tegen u, o God, zwaar en menigmaal misdreven. En toen kwam er een handje vol koren, meer niet. En dat handje vol koren, dat viel op de hoogte der bergen, op een onmogelijke plaats, en de vrucht ging ruisen als de Libanon, een handje vol koren. En ik zat er vanavond over te mediteren, een handje vol koren. Twee naakte mensen onder het struikgewas van God vandaan gevlucht. Die de banden hebben doorgesneden en die God verlaten hebben. Die de Heere de rug en nek hebben toegekeerd en toen strooide God er een handje vol koren in. Een oorlogsverklaring. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Geringer kan het toch niet heen. Eén handje vol koren. Eén man die God vreest. Eén vrouw die bedekt wordt door het kleed van Gods gerechtigheid. En ruizen. Een grote schare die niemand tellen kan. Uit één handje vol koren. Meer niet. Wat denk je straks als de hele wereld vervuld is met wrevel? Als ze een toren straks na de zondvloed gaan opbouwen. Een handje vol koren, Noach en zijn huisgezin, kan toch niet geringer, hé. Eén handje vol koren, meer niet. Wat zou je ervan denken, zeg? Twee oude mensen zonder kinderen, de een is bijna 100 en de andere bijna 90. En ze vragen en ze schreien en ze weten geen weg met de belofte Gods. En één handje vol koren. Een moederschool die uitgeblust is. En ene jongen die in het wonder geboren wordt. En ene moeder die zegt, God heeft me een lachen gemaakt. En elk die het hoort, die zal met me medelachen. Eén handje vol koren en dan moet je het handje vol koren nog op de bergen brengen ook, als de Heere zegt, neem nu uw zoon, uw enige die gelief hebt, en offer hem op een van de bergen die ik u zeggen zal. Eén handje vol koren, is het er nog? Als ik de psalm eerbiedig meezing, dan zing ik met u. Is er nog een handje vol koren? Is het er nog wel? He, zou je denken, is er nog wel één handje vol koren? Ik kan wel naar de Vrije Evangelische Kerk gaan waar ze de verkiezing liegen. En ik kan vandaag de dag wel daarheen gaan naar het vrome, jubelende christendom, geliefde. Maar daar wil ik niet met u naartoe, maar in de donkere tijd waarin we saampjes leven, waarin we weinig of niet meer horen dat God een mens tot bekering, tot verachtige bekering brengt, dan zeg ik, een handje voor koren, dominee, is het er nog wel? Lieve jeugd, worden er nog mensen bekeerd? Laat me eerlijk wezen. Ik sta onder u een enkel jaar. Vraag het eens aan je kindertjes, zeg. Of ze het gehoord hebben of er nog een handje voor koor overgeschoten is. Vraag het eens aan de grote gemeente hier. Hoeveel mensen zijn er de laatste tijd tot waarachtige bekering gekomen? Vraag het nog eens dieper aan jezelf. Hoe het komt dat het werk zo stil ligt en dat er geen doorbrekend werk is en dat zo weinig kennis is aan Christus Jezus. Is er een hand vol koren? Weet je wat dan wordt? Nou kan ik die wenende landman, die kan ik een beetje begrijpen als ik achter hem aanloop en zeg, man, waarom wee je zo? Hoe zou het komen dat Gods knechten vandaag en de dag, hoe ze zo schreien, hoe ze ween, dat er zo weinig vrucht is op de arbeid van vrije genade? Weet je waar de kerk terecht komt? Achter de tegelovers is er nog een handje voor koren. Lieve moeder, eerlijk, als je ze zwart ziet van dienstbaarheid, als ze kruipen in het stof, als ze de jongetjes in het water moeten werpen, is er dan nog een hand voor koren? Jazeker. God strooit een handvol koren uit achter de tegelovers waar ze zwart zijn van dienstbaarheid. Is er een handvol koren, vriend? Als je straks ziet dat het volk achter bij de rivieren van Babel zit, als ze de harp aan de wilgen hangen, als ze zeggen, God heeft me vergeten, God heeft me verlaten 70 jaren lang. Als de profetie zwijgt, is er nog een hand vol koren. Ik wou nog dieper met u meegaan. Als straks twee eenvoudige zielen optrekken naar Bethlehem. Een handje vol koren, meer niet. Twee mensen uit het koningsgeslacht. Moet ik nou dieper met je denken, oh, dan wordt mijn hart soms zo klein, hé. Een kleinkind in de kribbe, in doeken gewonden, een handje vol koren, meer niet. Moet ik nou dieper met je denken, moeder, oh, dan krijg ik er zin in vanavond. Een borg en een middelaar die kruipt in het Gethsemane's hof en zijn bloed parelt over de aarde. Is er nou nog een hand vol koren, meer niet? Een gebonden zaligmaker. Een zaligmaker wiens handen ze klinken aan het vloekhout. Een hand vol koren, meer niet? Een borg die in de nacht uitroept, Eloi, Eloi lama sabachthani. En nou in je eigen hart, hé. Want kijk, wat moet er gebeuren, dominee? Ik moet bekeerd worden, hé. We hebben het vanmorgen tegen elkaar gezegd. Ik hoop toch dat ik geen vreemde boodschap tegen je behoef te zeggen. Dat zeg je toch tegen je kinderen, hoop ik ook, vader. Je moet bekeerd worden, jochie. Je neemt ze toch ook wel eens op je knie, hè? Als je ze nog op de knie kunt houden om de handjes zo bij elkaar te knijpen en zeggen, zullen we het de Heere nog eens vragen? Of die jouw vader nog bekeren wil, of dat die je moeder, je staat toch niet als bekeerde vader boven je kinderen uit, hé. Ik had vroeger een vriend, en die was waarachtig tot God bekeerd, en zijn vrouw meende dat ze bekeerd was, en ze was het niet. En als hij die eenvoudige ziel zegt, oh moeder, luister eens, we zijn saampies nog onbekeerd, zullen we saampies nog eens vragen of ons God ons alle twee nog eens wil bekeren, dan vraag ik voor jouw moeder, hé. Dan zeg ik, lieve heren, bekeren ze nog eens. En dan vraag ik voor mijn kleine kinderen. Dan zeg ik, heren, bekeren ze nog eens. En dan vraag ik, heren, kan een zondaar van bijna 64 jaar, kan die ook nog bekeerd worden, hé. Hoe? Een handje vol koren. Je moet er maar niet de grote gedachte van hebben, jongens. Hoe kan ik bekeerd worden? Een handje voor koren. Hè? Die dominee die strooit zo één handje vol over de vaanderij en er blijft ergens een korreltje liggen en het ontkiemt. Ik heb ze gekend, jongens, die eenvoudige vrouw op de zondagschool, vroeger een klein kind. Eén woordje van de leraar en lerares en het ontkiemde. Een handje voor koren. En al had je misschien in de bar gezeten. Maar één handje voor koren. Ik heb wat dat betreft, ze denken wel eens dat ik gering van gedachten ben. En dat ik hoge dingen zoek. Laat ik je zeggen, ik ben ervan overtuigd. Het eenvoudigste woord. Heere, spreek nog eens één woord. Als ik de zoom van zijn kleed nog eens aan mocht raken. En de hondekus die eten ook van de kruimkes die er vallen van de tafel des heren. Zou toch groot wezen. Eén handje vol koren. Ik weet het, ik ben een slechte zaaier. Maar ik heb toch altijd nog één hoop. Als ik misschien in de preek wel eens de ploeg te veel gebruikt heb, dan heb ik toch wel eens geprobeerd om er een handje voor koren achteraan te strooien. En dan heb ik een hoop vanavond, jongens. Oh, dan heb ik toch zo'n rijke hoop. Dat als de Heer me ooit wegneemt, dat hier het koren nog eens opgroeit. Dat de vruchtjes nog eens ingezameld mogen worden, is er nog een hand vol koren. Misschien is er een oude moeder die meeluistert vanavond, die zich het herinnert, die zegt, o, dat ene handje vol van mijn oude grootmoeder, ik vergeet het nooit meer. Dat ene handje vol koren van mijn oudvader, ik vergeet het nooit meer. Is er een hand vol koren? Is het er nog, dominee? Zeg eens eerlijk, is er nog een hand vol koren? Dat is er. In des konings hand. En wat doet de koning ermee? Uitstrooien. Weet je waar ik het op uit zou strooien? Als ik één handje vol koren had en meer niet, weet je wat ik dan zou doen? Ik zou het korreltje voor korreltje erin leggen, zo. En dan zou ik erop passen dat de vogelen des hemels het niet weg zouden pikken. En ik geloof dat ik er dag en nacht de wacht bij zou houden. En nou komt de koning en die zegt, en ik strooi het uit. Op de hoogte der bergen, daar waar het zo hard is, zo hard, en waar sneeuw en ijs ligt, de onmogelijkste plaats, een hand vol koren, gekoesterd door de zon. Weet je wat ik dan denk? Ik moet denk ik wezen met mijn handje vol koren. Zal ik het weer zeggen, zei je, ken me wel een klein beetje. Ik moet er mee in de kerk wezen. Ik moet er mee op een evangelisatieterrein wezen. Ik moet Ik moet in de oud-gereformeerde kerk, in de gereformeerde gemeente wezen. En de Heere die zegt, je moet er mogelijk wel mee naar de kermis toe. Je moet er misschien wel op de muren van Jericho wezen, waar Rahab de hoer zit en die het rode koord laat wapperen voor het venster, want het is op de hoogte der bergen, op de onmogelijkste plaatsen. Weet je wat ik wel eens denk, jongens? Dat zal wat wezen, zeg, als straks, als de hemel gesloten is, en er zit er dus niet één bij uit de Segeerstraat. En laten we zeggen dat ze er dan wel bij zijn van de hoogte der bergen van het vlakte van het veld. Dat zal wat wezen. Op de hoogte der bergen. En dan denk ik aan zoveel die in Gods woord staan geschreven. Vijanden, moet ik even aan wennen, he, aan dat woord. Ik dacht dat vrienden met God verzoend werden, dat dacht ik. Ik dacht dat mensen met gevallen handen, dat die zalig werden, dat dacht ik. Ik dacht dat het jubelende christendom, dat hoog kon opzingen, zere goedheid, dat kent geen paal, en weet je waar ik nou achter kom? En ook als je bekeerd wordt, dan kom je erachter. Vijanden. Vijanden. Heb je het al geleerd, zeg, kom eens eerlijk, heb je het geleerd? Dat je na ontvangen genade, dat je het nog nooit verder gebracht hebt, dat een vijand van vrije genade. En dat je dan later bij hem terug moet komen, zeg, Heere, kan nou een vijand nog tot u bekeerd worden? En dat hij zegt, een handvol koren op de hoogte der bergen. En dan moet u maar eerlijk zijn, wat is een berg? Die is zo hard, zo hard. Als je daar een handvol koren op strooit en de zon schijnt erop, dan verdort alles. En nou je eigen hardheid. Hoe ziet mijn hart eruit? Op de hoogte der bergen. Als ik het vanavond met je ga vergelijken wat mijn hart is en wat uw hart is. Ik geloof dat het zo hard is als graniet. Ik geloof dat je een steenrots, die kun je met een hamer verbrijzelen. Maar ik geloof dat je mijn hart nooit en ten nimmer klein kunt krijgen. Al stoot je een dwaas in een mortier. O, dan vecht ik en dan strijd ik tegen God en vrije genade. En daar is nou het behoud, joh, daar is nou het behoud. Dat hij zegt, is er nou nog een handvol koren? En dan gekoesterd door de zon. En dat het op de hoogte der bergen uitgestrooid wordt. Dan zal het ruisen, ruisen als de Libanon. We gaan eens kijken, is dat waar, dominee? Een handvol koren, wat denk je? In de kerken van Babel kan dat. Kun je nou een handvol koren uitstrooien in de gevangenis waar iemand onder de doornen gevangen genomen is? Kan dat? En de Heere die gebruikt dat ene handje vol koren daar in de gevangenis. Zodat straks Manasse zijn knieën buigt en dat hij vraagt, Heere, bekeer me nog. En dan zal het bekeerd wezen. Een handvol koren, een Efraïm. En met God afgerekend. Een handvol koren straks een Paulus. Als die daar op de hoogte zit van zijn rijdier. Als die met God en Christus niets meer te maken wil hebben. Als die een briesend paard geleid is. Een handje vol koren, daar ligt die straks. Een handvol koren gekoesterd door de zon. En weet u wat nou Gods volk zegt vanavond? Als dat niet waar geweest was. Ik was nooit tot God teruggekeerd. En ik had nooit de koorden aan mijn hals gebonden gekregen. Als de Heere me niet te sterk geworden was. En daarom, lieve jongens. Ik geloof dat ik daarom in je hart kijk. En daarom ben ik altijd nog blij dat je er bent. Dan mag ik een handje vol koren uitstrooien. Op een gaanderij waar ze het soms niet stil kunnen houden. En waar ze zeggen dat jong dat deugt nergens toe. Maar één handje vol koren. Er blijft een zaadkorreltje ergens in je vijandige hart liggen. En je gaat s'avonds naar bed toe en je buigt je knieën voor God en je zegt, Heer, kan deze zondaar ook nog bekeerd worden? Dan ben ik blij, moeder. Ik ben blij dat jouw jongen ook in de kerk zit, heerlijk. En dan ben ik blij dat ook een dochter meegekomen is naar de Godshuis. Het komt op een handje vol koren aan. Lieve jongens, luister eens. Ik heb geen moeder meer. Misschien dat je vanavond naar bed toe gaat en zegt, mijn moeder is ook nog onbekeerd. En dat je vanavond zegt, Heere, als er nou nog eens een handje vol koren overschiet, gekoesterd door de zon. En als er dan vanavond nog iemand zit die de Heere vreest en die zegt, ik ben zo hard geworden. Ik ben zo hard geworden en er zit ijs omheen van binnen en van buiten en ik denk dat nooit meer kan. Maar nou één handje voor koren. Zou je het nooit van een dominee verwachten, jongens. Je moet het in mijn hand maar niet neerleggen, echt niet. En je moet het van mij maar niet verwachten. Maar als nou in de hand van die grote koning ligt van Psalm 72. En de Heere die wil mijn hand vasthouden. En ik mag strooien, ik strooi het die kant op en de Heere wil het die kant op hebben. Dat het precies terecht komt waar ik het niet verwacht had. En dan heb ik kinderen, ik heb ook kleinkinderen. En dan heb ik maar één begeerte. Is er nog een handvol koren, gekoesterd door de zon, dat het straks op zijn plaats terechtkomt en dat het zal ruisen, ruisen als de Libanon. Welaan, we moesten de lofzang maar aanheffen. Uit Psalm 25. Laten we maar zingen. Dat kan nog wel het zesde en het zevende vers.
Yeah.
hand volkoren. Het is niet veel. Als je hand open doet, kun je de zaadkorreltjes tellen. Maar als het uitgestrooid is en des konings zon gaat erover op, dan gaat het ruisen. Ik zat al maar te denken vanavond, mijn lieve jeugd. En ik geloof toch niet dat ik het verkeerd heb. Wie heeft lust? Wie onder u alle die vanavond in de kerk zit, wie heeft er lust om hem te vrezen? Moet ik hem u voortekenen, de schoonste, de dierbaarste vorst Emmanuel, wie? Wie vanavond onder mijn jeugd, wie heeft lust om hem te vrezen? Hij is het allerhoogste en het eeuwige goed. En als je niet weet hoe je moet wandelen, dan zal God zelf je leidsman wezen. Leren hoe je wandelen moet. Is dat handje vol genoeg, jongens? Als ik dat handje vol koren vanavond zo in de begeerte van mijn hart over de gaanderijen heen strooi, mag ik dan vanavond een weinigje hoop hebben dat dat ene handje vol koren terechtkomt en dat er vanavond iemand naar zijn binnenkamer kruipt en die zegt: Gods verborgen omgang. Lieve jeugd, daar komt het op aan. Als het gaat ruisen, ruisen als de Libanon, dan kun je het in de binnenkamer horen daar. Als een Manasse begint te schreien voor God, als een verloren zoon de schuldbrief thuis krijgt, als een Efraïm zich op de heupen klopt, als er een zondaar tot God bekeerd wordt, dan gaat het ruisen. Dan kun je het in het huisgezin merken bij je kindertjes, eerlijk. Als je tot God bekeerd wordt, lieve gemeente, als God een vader bekeert, dan merken de kinderen aan tafel dat er wat gaande is. En als er een jonge man is die in het stof voor God buigt, zijn knieën, en al hebt hij dan zijn tranen gedroogd die rood zijn van het schreien in het nachtelijke uur. Maar dan merkt iedereen het op dat er wat veranderd is. Dan gaat het ruisen. Het gaat ruisen als de Libanon. Wat dat betekent, ik heb het u al gezegd. De cederen. En al dan de machtige hoge cederen daar staan op de Libanon. En als dan de wind er overheen gaat en je ziet de cederen buigen. En ze gaan door de takken heen. Met de wind dan is het alsof het muziek is. Alsof het hemelse muziek is. Wel nu gemeente. Als je zo stijfrecht overeind blijft staan en je blijft wat je bent en je blijft vijand van vrije genade, dan is er alleen maar droefheid. Maar als je nou vanavond voor het eerst eens in je binnenkamer kruipt, en je moet vanavond uitroepen: o God, wat ben ik nog onbekeerd en onbekeerlijk. Dan is er hemelse muziek. Dan leggen de engelen Gods, die leggen de harp neer. En dan legt God met eerbied gezegd zijn oor aan de hemelpoort en die zegt: zie, hij bidt. O, wat een wonder, het zal ruisen. Als daar op de Pinksterdag 3000 tot God bekeerd worden die uitroepen: wat moeten we doen om zalig te worden? Als een stokbewaarder in het stof buigt, Paulus en Silas prediken met een handvol koren en het gehoord wordt:
Lieve Heer, wat moet ik doen om zalig te worden?
En dat van dat ene handje vol koren. Kunt u zich indenken? Dat ene handje vol koren dat er ergens uitgestrooid werd in het paradijs. Dat ene handje vol koren daar in Egypteland bij de hete ovens. Dat ene handje vol evangelie straks bij de harp aan de willigen bij Babel. En straks als de kerk thuis komt, dan zal het ruisen. Een grote schare die niemand tellen kan. Dat zal wat wezen, zeg. Als ze allemaal thuis komen. Lieve jeugd, wat zal dat wat wezen? Als al de kinderen God straks, zelfs van de zendingsterreinen, of waar ze dan ook vandaan gekomen is, waar zendingsarbeiders en arbeidsters maar een handje vol koren uitstrooiden, zal dat wat wezen als die hele schare thuis komt. 144.000. En ze zingen samen het lied van Mozes en van het Lam. Weet je wat dan het grootste zal wezen, jongens? Zeg het eens ene keer, als ik er ook bij ben. Als er een handje vol koren was, dat zomaar tussen de doornen en de distelen neergestrooid is, op die harde grond van mijn hart. En ik ben er week onder geworden en ik heb liggen schreeuwen naar God. Als ik behoren mag tot die noodrustigen en die ellendigen uit Psalm 72. En ik mag straks staan als een van die vrijgekochte tussen al die mensen in, tussen Abraham, Isaac en Jacob en Rachab en Manasse en Ephraim en ik mag er ook bij wezen. En als ze dan allemaal jubelig er mij goden gekocht en ik mag er bovenuit zingen, doch gij, mijn ziel looft ge mijn boven, al oh, dat zal een geruis worden, een geruis als van de Libanon. Zou je daarbij willen horen, jongen, zou je dat willen? Kom eens met me praten vanavond. Zou je daarbij willen horen? Ik had vroeger een vriend. En dan kan ik lang zo niet preken als mijn vriend kon preken. Die kon ze zo jaloers maken. Dat die jongens op de gaanderijen, die zaten te schreien als een klein kind. En die zeiden, oh God, als dat het is, oh bekeer me dan op die manier. En dan moet je er wel bij zeggen, jongens, op een eerlijke wijze. Als een arme, verlegene, goddeloze, dwaze zondaar. We hebben biddag, hè. Biddag voor het gewas. Ik hoop niet dat je vandaag alleen maar voor de aardappels gebeden hebt, hè, voor groenten en weet ik. Ik hoop dat je vanavond nog een nabeschouwing houdt met je kleine kinderen en jongens. Zal toch wat wezen dat je bekeerd kon worden. He. Zal wat wezen. He. Als er eens één van mijn kinderen bij mocht wezen. Hoeveel wil je erbij hebben, dominee? Hoeveel wil je erbij hebben van je kinderen? Als het kan. Als het kan allemaal. En dan heb je geen karig, God, he. Het kan. Een handje vol koren. En dan gekoesterd in de hand van de koning. En als de koning zegt dat het uitgestrooid moet worden op de bergen. Op de onmogelijkste plaats. Zelfs al zou het bij een jonge man moeten wezen. Ik heb er eens van gehoord, de jongen die in de kroeg zat. En er viel een handje vol koren zo vlak naast. En als een Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Wat zou je ervan zeggen, vader, hè? Als je nou zo'n opgeschoten knul hebt. En zo'n grote jongen die hebt gezegd, ik wil er niks meer mee te maken hebben. En je zou vanavond, die zou de deur dichtklappen en je zou zeggen, dan kom je er nooit meer in. Zou het niet het beste wezen, een handje voor koren? Een handje voor koren. En dan gekoesterd door de zon. En als je er nou zelf kennis aan gekregen hebt. Een scheurkalenderblaadje. Een preekje van mijn oudvaders. Een woordje tijdens de preek. Een handje voor koren en dan ruisen als de Libanon. En weet je wat er dan voor geruis gehoord wordt? Zo moet de koning eeuwig leven. Bid dan met diep ontzag, dan zul je me het goud van Scheba geven, hem zegenen, dag. Bij dag. Amen. Heren, zo is het zaad uitgestrooid. En we hebben maar één ding nodig, dat het in een weltoebereide aarde komt. Wil u ervoor zorg dragen? Als het vanavond nog op een steenachtige plaats bleef liggen, of dat de vogelen des hemels het weghalen, wil ik u ervoor zorgen dat het zijn vrucht nog rijkelijk mag doen, opdat straks in de nabeschouwing, in de nabetrachting, dat het ook in deze gemeente mag beluisterd worden, deze ellendige die riep. En de Heere hoorde hem, en hij verloste hem uit alle benauwdheden. Amen.